Ik wilde met u iets lezen uit het boek Handelingen. De handelingen van de apostelen. Of eigenlijk moeten we zeggen de handelingen van de Heer Jezus, van de Heilige Geest, door de apostelen heen. En ik lees u iets voor uit Handelingen 27. Het gaat over het feit dat Paulus daar in een geweldige storm terechtkomt. Ik heb gedacht, ja, dit is nog een beetje onze situatie. Hè? We zijn met z'n allen toch in een COVID-storm terechtgekomen. En ik lees u uit Handelingen 27. Vers 10. En Paulus zei tegen hen, mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en groot schade, niet alleen voor de lading in het schip, maar ook voor ons leven. Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus werd gezegd. Vers 13. En omdat de zuidenwind zacht waaide, dachten zij in hun voornemen geslaagd te zijn. En nadat zij het anker gelicht hadden, zeilden zij dicht langs Kreta. Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind. De Euroclidon, dat is een noordoosterwind, genoemd wordt. En omdat het schip daardoor meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven weg. En toen wij onder een eilandje doorvoeren dat Klauda heette, konden we nauwelijks de sloep meester worden. Nadat ze die aan boord gehaald hadden, maakten ze gebruik van allerlei hulpmiddelen en haalden kabels onder het schip door. En omdat ze bevreesd waren dat ze op de Syrtis terecht zouden komen, de Syrtis, dat was een gevaarlijke bocht aan de Libische kust, vol klippen en ondiepte, streken ze het zeil en lieten zich zo meedrijven. En omdat wij door de storm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen ze de volgende dag de lading overboord. En op de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepstuig overboord. En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen en geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei, o mannen, jullie hadden naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Maar ik roep u er nu toe op om goede moed te hebben. Want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien. En die zei, wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terecht staan. En zie, God heeft u alle die met uw vader geschonken. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. Wij moeten echter op een of ander eiland terechtkomen. Toen nu de 14e nacht aangebroken was, terwijl wij in de Adriatische Zee heen en weer werden gedreven, vermoedden de zeelieden midden in de nacht dat er land dichter bij hen kwam. En ze wierpen het dieplood uit en peilden 20 vaden. En na iets verder gevaren te zijn, wierpen ze weer het dieplood uit en peilden 15 vaden. En omdat ze vreesden dat ze ergens op rotsachtige plaatsen terecht zouden komen, wierpen zij vanaf het achterschip 4 ankers uit en wensten dat de dag werd. Maar toen de zeelieden probeerden van het schip te vluchten en de sloep in zee neerlieten met als voorwendsel dat zij de ankers uit het voorschip zouden uitwerpen, zei Paulus tegen de hoofdman en de soldaten, als zij niet in het schip blijven, kunt u niet gered worden. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen alle aan om voedsel tot zich te nemen. En hij zei, het is vandaag de 14e dag dat u blijft afwachten, zonder te eten en zonder iets tot u te nemen. Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding. Want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En toen hij dit gezegd had en het brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen. En na het gebroken te hebben, begon hij te eten. En ze vatten alle moed en namen ook zelf voedsel tot zich. Er waren nu in het schip met in totaal 276 zielen. En toen zij alle met voedsel verzadigd waren, maakten zij het schip lichter door het koren in zee te werpen. En toen de dag werd, herkenden ze het land niet. Maar ze merkten dat er een inham was met een strand. Het leek hun raadzaam het schip, als zij konden, daarop te laten lopen. En nadat zij de ankers losgemaakt hadden, gaven zij die prijs aan de zee. Terwijl ze meteen de touwen van de roeren losmaakten. En na het raarzeil gehezen te hebben, hielden zij voor de wind op het strand aan. Maar ze kwamen terecht op een plaats waar aan weerskant de zee was en lieten het schip daarop lopen. Het voorschip bleef onbewegelijk vastzitten, maar het achterschip brak door het geweld van de golven. Het voornemen van de soldaten was de gevangenen te doden, omdat niemand door weg te zwemmen zou ontsnappen. Maar de hoofdman die Paulus wilde behouden, belette hun dat voornemen en gaf bevel dat zij die konden zwemmen eerst van boord moesten springen en naar land moesten gaan. En daarna de anderen, of op planken of op enkele stukken van het schip. En zo gebeurde het dat zij allen behouden aan land kwamen. Ik geloof, lieve mensen, broeders en zusters, dat de Bijbel, het is een geestelijk boek. Het is niet zomaar een verhaal wat we hier voor ons hebben met een goede afloop. Het is de reis van ons leven. En soms kan die door een hele grote storm heen gaan. Laat ik vooruit dit zeggen. Het is zo belangrijk voor ons dat we weten dat onze ziel, ons leven geborgen is in Jezus Christus. Dan kan het best gaan stormen, maar dan kom je in ieder geval behouden aan. En daar gaat het een beetje om. Dat stormen in ons leven eigenlijk iets zijn wat we in de Bijbel ook elke keer weer vinden. Dat we door een storm heen gaan vlak voordat we aan land komen. Daarom zijn er stormen. We lezen hier van mensen die zeggen van dat hun alle hoop op redding is aan hen ontnomen. Ze hebben van alles nog en nog wat gedaan om zichzelf te redden, maar ze redden het niet. Ten slotte zijn ze moedeloos geworden en hebben ze gezegd, er is geen hoop meer voor ons. Er is geen redding meer. Alle hoop op redding, die is ons ontnomen. En we zien ook dat Paulus midden in die storm terechtkomt. En hij ziet die mensen om zich heen. En dan ga je je afvragen, door wie is die hoop op redding voor deze mensen ontnomen? Waarom doet God dingen waarvan mensen om ons heen zeggen, we hebben geen hoop meer? De hoop op redding die is van ons afgenomen. En die is van hun afgenomen hier in dit gedeelte, omdat ze van alles en nog wat hebben geprobeerd om zichzelf te redden. En het is niet gelukt. En daarom is er tenslotte geen hoop meer. In de Bijbel komen we dat veel tegen. Vaak tegen. Dat door de storm heen, dat mensen God gaan leren kennen. Dat ze hem gaan leren zien. Dat God het is die een storm brengt in deze wereld. Omdat de mensen God zouden zoeken. Omdat ze de redding van God zouden zien. We zien dat bijvoorbeeld bij het volk Israël. Hè, als ze uit Egypte zijn gehaald. Dan staan ze te jammeren voor de zee. Dan zeggen ze, er is voor ons geen hoop meer. En dan zegt Mozes tegen hen, jullie moeten stil zijn, Want dan zullen jullie de redding van de Heere zien. Die redding gaat dwars door de storm en die gaat dwars door de zee heen. En ik wil u een vers voorlezen uit Jesaja 51. En daarin laten zien dat dit eigenlijk min of meer ook gebruikelijk is bij God. Er staat in Jesaja 51 vers 10. Bent u het niet die de zee heeft drooggelegd? De wateren van de grote watervloed, die de diepte van de zee gemaakt heeft tot een weg, zodat de verlosten erdoor konden gaan. Zo, op deze wijze dus, zullen wie door de Heere zijn vrijgekocht terugkeren en met gejuich in Sion komen. Dus de Bijbel leert dat God in stormen die er komen een weg baant, omdat de verlosten van de Heere met gejuich in Sion komen. En er staat in datzelfde gedeelte in vers 15. Want ik ben de Heere, uw God, die de zee opzweep, zodat zijn golven bruisen. Heere van de lege machten is mijn naam. Dus we zien die twee dingen. Aan de ene kant de paniek bij zoveel mensen, bij zoveel politieke bestuurders. En misschien ook wel in het leven van christenen. En aan de andere kant hebben wij een God die zegt ja. Maar weet je dat wat er in deze wereld gebeurt, dat ik de zee opzweep. En dat ik door die zee een pad maak. Zodat de verlosten erdoor kunnen gaan en in Sion komen. God is bezig in onze tijd. En dat zien we elke keer. Ook in dit stukje, ik zal er straks nog wat meer van vertellen, maar eerst even iets over de actualiteit. Wat Paulus, ze willen niet naar Paulus luisteren. En ja, we hebben toch ook heel vaak het idee dat als wij gaan praten over onze tijd met onze buren, dan willen ze niet naar ons luisteren. Ze willen niet naar ons luisteren. Daarom zegt Paulus, ja, daarom hebben jullie geen hoop. Hadden jullie maar naar mij geluisterd. Paulus was hiervoor voor koning Agrippa geweest. En hij had tegen koning Agrippa gezegd, ja, je leeft wel in mooie luxe en je zit hier met alle pracht en praal voor op de troon. Maar ik had zo graag gewild dat je hetzelfde leven had als ik. Was je maar zoals mij, uitgezonderd mijn boeien. Dan had je hoop gehad van binnen. Maar de man heeft zijn schouders opgehaald. En wat we hier zien is dat God tegen Paulus zegt, Paulus, weet je zult met dat hele schip hout aankomen, want jij moet voor de keizer van Rome verschijnen. Is dat niet ons leven? Met alle mensen die om ons heen zijn, we dan niet voor de keizer van Rome, maar voor de koning der koningen. Er zal een moment komen dat iedereen zal verschijnen voor God. Is ons leven eigenlijk niet een hele vaart, een reis, met alle stormen die we meemaken, dat ons uiteindelijk brengt voor het aangezicht van Jezus? Of hij komt om te oordelen, ons leven, of we komen behouden aan. Zo kwamen alle behouden aan. Dat wilde zeggen dat in dit stukje, daar waren mensen die wisten hoe ze moesten zwemmen. Ze wisten hun hoofd boven water te houden. Ze wisten hoe ze door de storm heen moesten komen. Er waren ook mensen die het niet wisten en die grepen de planken, die grepen het hout. En als wij in ons leven niet komen bij het kruis, bij het hout, het vloekhout waar de Zoon van God op gespijkerd werd, dan zullen we nooit behouden aankomen. We hebben het kruis nodig, we hebben het hout nodig. Zo, sommigen die grepen het hout vast. En zo kwamen zij behouden aan land. Heeft u dat al gedaan? Heb jij dat al gedaan? bij het kruis geweest? Heb je de Zoon van God daar zien hangen? Met jouw schuld en met jouw zonde, met alles wat jij verkeerd deed in je leven. Is het al gaan juichen in je hart omdat je gezien heeft dat Christus al jouw zonde in zijn lichaam gebracht heeft op het hout? Heb je daar al jouw zonde gezien? En toen God gedankt omdat hij zoveel van je houdt, dat hij het liefste wat hij had, heeft gegeven voor jouw schuld en voor jouw zonde. Heb je dat geloofd? En gezegd, ja Heer, daar hing u met mijn schuld. Deze hele geschiedenis, die vinden we zo vaak op bepaalde delen in de Bijbel terug. Want ik heb u al gezegd, hè. We zullen uiteindelijk, de keizer waar Paulus voor verscheen, heeft er wel eens over nagedacht. Dat was keizer Nero. Dat keizer Nero het evangelie heeft gehoord. Had misschien nooit gedacht, hè. Dat hij Paulus heeft ontmoet, dat Paulus hem over Jezus heeft verteld. En over het evangelie wat Paulus verteld heeft, dat er een dag komt dat God deze wereld zal laten oordelen door één man die hij daarvoor heeft aangewezen en uit de doden heeft opgewekt, Nero. Dat Nero zijn geweten gesust heeft door christenen te doden en te vermoorden en gevangen te zetten. Maar het gaat in deze wereld naar zijn einde toe. En er zijn twee dingen. Of je komt voor de grote witte troon van God. Zoals we die in Openbaring tegenkomen. En de Jezus Christus zit op die troon. En als je op die troon zit, dan word je geoordeeld naar jouw werken. Naar jouw werken. En dan kun je nog zo goed je best hebben gedaan. En in jouw ogen goed zijn geweest. En veel heeft me gepresteerd. En iedereen het zijn hebben gegeven. Maar bij die troon kom je tot de ontdekking waar deze scheepsmensen ook tot de ontdekking kwamen. Alle hoop op redding wordt de bodem ingeslagen. Door je eigen werk. Je kunt alles overboord gooien. Je kunt een kabel onder het schip doorhalen in de hoop dat de planken bij elkaar blijven. Je kunt werken, 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 maar je komt er niet. Alle hoop op redding werd in ontnomen. Of je komt voor Christus te staan en zegt, ik heb helemaal niets mee te brengen, Heer Jezus. Maar ik heb vertrouwd op het werk wat u hebt gedaan. Ik heb u aangenomen in uw leven, in mijn leven. En ik heb vertrouwd op uw werk. En er zal niemand in de hemel zijn die iets van het werk van Jezus zal veroordelen. We schuilen achter zijn werk. Achter zijn offer aan wat hij deed. En dat geeft zo'n blijdschap van binnen. Want nogmaals broeders, we leven in de tijd waarin we op weg zijn. De Heer Jezus spreekt in het Matthäus evangelie dat er weeën zijn voordat Christus komt. Er staat in Matthäus 24 het volgende. Vers 4. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbeving in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Nou, laat ik duidelijk zijn. Ik geloof dat die weeën zijn aangebroken. Ik geloof. En dat betekent dat de geboorte van een nieuwe tijd aanstaande is. Dat kan nog even duren, voordat deze wereld dat merkt. Maar het begin van de weeën. De Heer Jezus heeft in de menigte in het Lucas-evangelie verweten dat zij wel naar boven keken, maar niet verder dan de lucht. Hij zei tegen hen, jullie weten het aanzien van de hemel, weten jullie, ja, daar kijken jullie naar. En je zegt, nou, mooi weer of slecht weer, er komt regen of er komt geen regen, omdat je naar de lucht kijkt. Omdat je naar de lucht kijkt. Maar de tijd waarin jullie leven onderkennen jullie niet. Jullie weten niet waar het om gaat. Wat de dingen die gebeuren en die je in de krant leest, dat die iets duiden, iets aangeven. En in Lucas 19 zegt hij dat het oordeel over Jeruzalem komt, omdat zij de tijd niet heeft erkend waarin God op naar hen omzag. De verwoesting van Jeruzalem is gekomen na een tijd van genade. Een tijd waarin God naar Israël omzag. Maar er kwam een einde aan die tijd en Jeruzalem werd verwoest. En er komt ook voor ons een einde aan de tijd van genade. Het begin van de weeën. De weeën nemen in hevigheid toe. Mag ik u eventjes gewoon in de actualiteit zetten? De Heer Jezus spreekt over honger. De Verenigde Naties hebben een voedselprogramma en dan denken ze mee dat ze zo rond 2030 de honger uit de wereld kunnen halen, kunnen gehaald hebben. Maar in plaats van dat er minder mensen honger hebben, worden het steeds meer. In de weeën, het neemt in de hevigheid toe. En de honger in de wereld, die neemt toe. In 2018 60 miljoen mensen meer dan in 2014. En dat komt niet omdat er een tekort is aan voedselproductie. Maar omdat 8 van de grootste voedsel- en drankbedrijven in hun afgelopen tijd, meer betaalden aan de aandeelhouders die ze hadden, zo'n 18 miljard dollars uitgekeerd aan de aandeelhouders, als ze die 18 miljard dollar niet in hun eigen zak hadden gestoken, maar gebruikt hadden om de honger van mensen te lenigen. Ze hebben het niet gedaan. Het geld is belangrijker. In deze tijd leven wij 18 miljard aan de aandeelhouders. En we zien dat er is honger in Syrië, in Venezuela, in Zuid-Soedan, in India, in Zuid-Afrika en in Brazilië. En hoe komt het allemaal? Omdat daar mensen aan de top zijn die zo corrupt zijn als ik weet niet wat. We weten het allemaal en God weet het. Maar leven in de tijd waarin de regeringen niet bij machten zijn om de honger te lenigen, omdat ze niet kunnen geven, maar omdat ze het naar zichzelf toe halen. Er zijn oorlogen wereldwijd, zoveel strijd om de macht. Er zijn zoveel onzichtbare oorlogen bezig. Er zal niet meer een oorlog komen zoals wij die in de Tweede Wereldoorlog hebben gekend. Oorlogen worden geleverd door te proberen te komen in elkaars systemen. En dat wijst ook weer precies naar wat de Bijbel zegt. Er zal een moment komen dat je niet meer kunt kopen en niet meer kunt verkopen. En het wordt allemaal geleid doordat wij in bepaalde systemen komen. Er zijn vreselijke oorlogen, maar ook op dit moment aan de gang, dat weet u. Besmettelijke ziekte, nou daar hoef ik helemaal niks over te zeggen. We weten hoe dat steeds meer is gaan, steeds meer komt. Het Ebola-virus, dat beperkte zich nog tot de Congo, tot Midden-Afrika. Toen kregen we HIV en AIDS. Nou hebben we corona, een pandemie, de Britse mutant. Ziet u dat het weeën zijn? Die virussen gaan nu over de hele wereld. We hebben het over vervolging, heeft de Heer het. Nou, nog niet zo lang is de nieuwe lijst van Open Doors overgekomen. Het is alleen maar meer geworden. Kerken in China worden gesloten. Christen mogen daar niet meer bij elkaar komen. Niet 1, 2, 100 kerken worden daar gesloten. Het is een heel grijs gebied in de wereld waar heel weinig naar buiten komt over vervolgingen. Aardbevingen. Nou, we hebben aardbevingen in dat hele gebied nu rondom, hè, wat we vroeger noemden Klein-Azië in de Bijbel. Daar vinden allemaal aardbevingen plaats. Turkije, Griekenland, Kroatië, het hele gebied van de Egeïsche Zee. Het gebied van de 7 gemeenten van Klein-Azië. En deze dingen moeten gebeuren. En er is nog zo'n punt. Ik moet natuurlijk daar niet te veel over praten, maar er is nog zo'n punt. De hele wereld is bezig om het milieu te redden. Probeer allemaal het milieu te redden. Milieu, alles wordt opgehangen aan het milieu. Miljarden om het milieu te redden. En Openbaring 7 zegt dat er een tijd komt waarin de schade wordt gebracht aan de zee, aan de aarde en aan de bomen. Dat betekent dat als je gelooft dat je leeft in die tijd van de weeën, dat het daarmee begint. Maar als het lam de zegels gaat openen, dan komt er een ruiter en die gaat schade daar brengen. We lezen in Openbaring 8, vers 6. En de 7 engelen die de 7 bezuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bezuin te blazen. En de eerste engel blies op de bezuin en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bezuin en er werd iets als een grote berg die van vuur brandde in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden stierf. Stierf. Als het lam de zegels gaat verbreken. En er is een tijd van weeën, zegt Jezus, voordat die zegels verbroken worden. Hoe dicht zitten wij dan bij de komst van Jezus voor zijn gemeente? Hoe dicht zitten wij bij de redding van de gemeente uit deze boze wereld? En het komen bij hem. Hoe zijn we niet de laatste tijd geconfronteerd, de laatste jaren, met branden? Overal in de wereld. We doen van alles om ervoor te zorgen dat de bossen niet worden gekapt. En aan de andere kant, we hebben er geen enkele idee van wat er gaande is. Want veel meer als dat gekapt wordt, wordt momenteel verbrand in de wereld. Want Jezus staat te komen. Dat is datgene wat erachter staat. In Openbaring 5 krijgt het lam een boekrol met 7 zegels. En je moet goed voorstellen, een boekrol is geen boek. Hè? Je slaat het niet open, je kunt niet zomaar bij de achterste pagina komen. Een boekrol is een rol dat langzaam maar zeker wordt uitgerold. En als de lam de boekrol gaat uitrollen en het begint met het eerste zegel, de tweede en derde dag zit je steeds verder in de tijd. Totdat je uiteindelijk komt bij het einde. Waar het lam zit op de troon. En het lam gaat heersen. Zou het lam al begonnen zijn met de eerste zegels te verbreken? Zien we de weeën daarvan niet? Niet in onze tijd? Als het eerste zegel wordt verbroken, dan komt er een wit paard. Nou, dat wit paard is niet het lam, want het lam verbreekt de zegels. Dat is zo duidelijk als ik weet niet wat. Want hij mag de zegels verbreken, want het lam heeft overwonnen. Hou het vast, broeders en zusters. De overwinning ligt bij de Heer Jezus Christus. Het lam heeft de leeuwen uit de stam van Juda heeft overwonnen. En waarom heeft hij overwonnen? Om de zegels te kunnen verbreken. Lees het maar na. Niemand mocht de zegels verbreken, alleen het lam. En hij rolt de hele wereldgeschiedenis uit. Het ligt allemaal in zijn hand. Dit hele ebola-virus, heel ons leven, het ligt in zijn hand. Handen van de leeuw uit de stam van Juda. En dat vind ik zo geweldig. Satan probeert ons elke dag met nieuws te vullen en te vullen. Het probeert onze ogen af te trekken voor de toekomst van het lam. We raken er opgewonden van en we krijgen discussies over het virus, of het wel of niet moet nemen. En wat het allemaal gaat doen. Nou, het eerste wat gaat gebeuren staat hier, als de gemeente wordt opgenomen, is dat er eindelijk vrede komt op aarde. Misschien krijgen wij wel de schuld van alle onvrede. Dus wat rommelt nu al, ook in Nederland natuurlijk. Maar het gaat gebeuren. Het lam gaat de boekrol openen, want het heeft overwonnen om de boekrol te mogen openen. Dus het moet geschieden, het gaat allemaal door, het gaat de zegels verbreken. Ik heb er van de week aan gedacht en dat vind ik zo mooi. Dat er over de ons staat, over de gemeente van Jezus Christus, dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest. De belofte, dat we daarmee verzegeld zijn. En als die zegels worden verbroken, als de Heilige Geest wordt weggenomen met de gemeente, weggerukt wordt van de aarde. En dat lijkt alsof er vrede komt, dan gaan worden de zegels verbroken die we hier vinden. Het gaat allemaal gebeuren. We lezen in Openbaring, in Openbaring 6. En dan zien we precies wat er gaat gebeuren straks. Want dan zien we dat de dieren of de vier levende wezens die voor de troon van God staan, dat die roepen. Ze zeggen kom tegen die paarden, het eerste paard kom. Gebeurt geen moment eerder, God heeft de hele tijd in zijn hand, hij heeft de hele toekomst in zijn hand. Ze staan klaar, de antichrist staat klaar. Er zijn al veel antichristen uitgegaan. En hij die het verderf is al in de wereld, zegt Paulus, wacht slechts totdat hij die nog geopenbaard moet worden er zal zijn. Maar het verderf is er al in deze wereld. Wacht slechts tot hij die tegenhoudt, de gemeente, totdat die wordt opgenomen, dat die weggerukt is. Dan gaat het allemaal gebeuren. En dan gaat een van die levende wezens die gaat zeggen met een stem als van een donderslag, kom en zie. En dan ziet Johannes een wit paard. En die brengt vrede en het volgende paard is een rood paard. En het trok uit en aan hem die erop zat het macht gegeven om de vrede van de aarde weg te nemen. En te maken dat men elkaar zou afslachten. En hoort hij het derde dier zeggen, kom en zie. En dan ziet hij een zwart paard. En dan ziet hij dat er honger komt op de aarde. Een stem, een maat tarwe voor een penning. En 3 maten gerst voor een penning. En de penning, dat was een dagloon. Een denaar. Een dagloon voor een broodje. Zien we nog niet dat die dingen die straks in die grote verdrukking gaan gebeuren. Al die tekenen van de hand van God naar een wereld die niet wil luisteren. En die God zo graag redden wil. Dat we in de weeën van die tijd leven. Dat we het om ons heen allemaal zien gebeuren. In Psalm 2 staat, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stelden zich open en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Nou, zien we die weeën nog niet? Ook niet in Nederland. Dat de regering bezig is en zegt, ja, de kerk die mag niet, de wetten van God die mogen niet geplaatst worden boven de wetten die wij maken. Dat mag niet meer gepredikt worden wat God wil. We moeten onze ogen open hebben. Laten wij uw banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn, hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Daar dacht ik aan. Toen ik verleden week een bericht las, ik zal het u voorlezen, misschien heeft u het niet gehoord. Maar de Verenigde Naties hebben besloten dat de Tempelberg geen Tempelberg meer mag heten. Ik zal u gewoon het bericht voorlezen. Na de beslissing van de UNESCO de stad Jeruzalem om te toveren tot hoofdstad van de Arabische cultuur. U hoort het goed. Hoofdstad van de Arabische cultuur. De klaagmuur, de kotel, tot islamitisch erfgoed. De Machpela-grot in Hebron, het graf van Abraham en het graf van Sarah. Nabij Bethlehem tot Palestijns werelderfgoed heeft het vierde comité van de VN in New York op 4 november 2020 de Joodse staat opnieuw gevoel gechauffeerd door maar liefst 7 resoluties aan te nemen waarin de Joodse staat is veroordeeld. Opnieuw toonde de VN volledige minachting voor de Joodse staat. In een van de resoluties wordt zelfs de eeuwenoude link tussen de Tempelberg en het Jodendom onder het tapijt geveegd. De Tempelberg wordt voortaan door de Verenigde Naties alleen bij de islamitische naam Haram es-Sharif genoemd. Zoals gebruikelijk stemde ook de Europese Unie en Nederland in met deze naamsverandering. Laat u toch zeggen, gij koningen der aarde. Ik toch heb immers mijn koning gesteld over mijn heilige berg. Over Sion. Wat voor tijd leven wij? Als we dat stukje lezen uit Handelingen, want ik kan hier natuurlijk niet te lang over doorpraten. Als we dat stukje lezen over Handelingen, dan zien we het volgende. Ze worden meegesleurd, ze raken de richting kwijt, ze konden de kop niet in de wind houden. Ze geven het op, ze drijven weg. Ze worden angstig, vers 17, omdat ze bevreesd werden. Vers 5, je wordt heen en weer geslingerd, door de stormen hevig heen en weer geslingerd werden. Je ziet geen lichtpuntje meer, vele dagen geen zon en geen sterren meer. En de hoop op alle redding is vernomen. Hoeveel mensen leven niet zo? Wat een geluk dat in deze boot Paulus is. Wat weet u? Paulus is nooit alleen in die boot. Want Paulus heeft gezegd, het leven is mij Christus. Jezus Christus leeft in mij. Paulus kon nooit in die boot stappen, ook niet terwijl hij wist dat die boot averij zou oplopen, dat die zou vergaan, dat die stuk zou slaan, toch stapte hij erin. Er was één verschil, hij wist dat Jezus met hem meeging. En ik hoop zo voor jullie allemaal en voor mij, dat in de tijd waarin we leven, waarin zoveel dingen allemaal op ons afkomen, die ons zo bang kunnen maken, dat we het geloof hebben dat Jezus in ons is. En dat daarom ons leven niet verloren kan gaan. We hebben een reis af te leggen en soms gaat die dwars door de storm heen. Maar die reis brengt ons uiteindelijk bij hem. Die brengt ons uiteindelijk bij hem. En de wereld moet het weten. De mensen met wie Paulus, we zien die hele kanteling. We hebben eerst gelezen van, Paulus had het woord van God verkondigd. Laat ik het maar gewoon even zo noemen. Hij had gezegd, jullie kunnen beter niet vertrekken. Want ik zie dat het gepaard gaat met verlies van materialen, maar vooral ook met verlies van je leven. Als je zo doorgaat, jullie moeten stoppen. Maar ze hechten meer geloof aan de politieke leiders van de boot dan aan wat Paulus had te vertellen. Maar Paulus gaat met hem mee. Stappen in die boot. En dan gaat Paulus op zeker ogenblik, als alle hoop op redding ontnomen is, gaat Paulus er staan en zegt, ja jongens, jullie hadden naar mij moeten luisteren. Ik heb gezegd dat dit zou gaan gebeuren in de wereld en zo komt het. Weet je dat de Bijbel al duizenden jaren lang spreekt over de tijd waarin wij nu leven? Kijk naar Israël. Ik heb het jullie gezegd, maar jullie hebben niet geluisterd. Maar het is nog een tijd van genade. En dan... Dan zegt Paulus, even kijken waar het staat. Oh ja, zegt hij vers 21. En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in de midden staan en zei, o mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta moeten wegvaren en zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Maar nu roep ik u ertoe op om goede moed te hebben. Ik roep jullie ertoe op om in deze tijd goede moed te hebben, zegt Paulus. Ondanks die storm en ondanks dat het nog donker om jullie heen is. Ja, dat is geloof. Geloof is terwijl de golven tegen het schip beuken. Terwijl ze geen hand voor ogen kunnen zien. Terwijl ze allemaal bang zijn. Verkondigt Paulus, ik verkondig jullie dat jullie goede moed moeten hebben. Goed moeten, want ik heb een God. En die God heeft zijn engel naar me toegestuurd. We mogen net zo goed zeggen, die God heeft mij het woord van God gegeven, heeft de Bijbel gegeven. En die heeft zijn engel naar me toegestuurd. En die engel heeft gezegd, Paulus, wees me niet bevreesd, want jij moet voor de keizer verschijnen. En God heeft mij al het leven in handen gegeven. Ik roep jullie ertoe om niet te vrezen te zijn, want ik heb een God. Denk, let goed op hoe het staat in vers 23. Want deze nacht, midden in de nacht, midden in de storm, terwijl er geen hand voor ogen stond, stond er bij mij een engel van God, van wie ik ben. De God van wie ik ben en die ik ook dien. Hoe is dat in ons leven? Bent u van God? Dan komt u behouden aan. Maar dient u hem ook? Geef ons eigen leven prijs. Onze mogelijkheden, ons kennen, ons kunnen. Zijn we bereid om ons leven in de dood te geven? Het los te laten? En voor de volle 100% te vertrouwen op de God die je kent, die jou kent? De God van wie je bent en de God die jij ook dient. Dat maakt je leven in deze tijd anders. Als je geloof op hem richt. En die engel zei, wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terechtstaan. Heb daarom goede moed, want ik weet dat het allemaal zo gaat gebeuren zoals God het mij gezegd heeft. Hebben wij die moed? Hebben we moed? Omdat we weten dat het in deze wereld allemaal zo gaat gebeuren zoals hij het gezegd heeft. En daarom hebben we goede moed. Dat is zo belangrijk. Dat we de Bijbel lezen. Want kijk, waarom is het zo belangrijk om de Bijbel te lezen? Even kijken waar dat staat. Ze komen dichter bij land, maar in vers 29. En omdat ze vrezen dat ze ergens op rotsachtige plaatsen terechtkwamen. Er is nog steeds vrees. En ze proberen te vluchten. En dan vers 33, daar komt de kentering, hè. En toen de dag begon te worden. Er komt een beetje van licht in de ziel van deze mensen. Het daglicht begint een beetje door te dringen. Spoorde Paulus en alle aan om voedsel tot zich te nemen. En hij zei, het is vandaag de 14e dag dat u blijft afwachten. Hij zegt, weet je waarom je zo bang bent? Waarom je denkt dat alle hoop op redding verloren is? Mag ik gewoon zo zeggen, je leest je Bijbel niet meer. Je leeft niet meer in het plan van God met deze wereld. In het plan van God met jouw leven. Je ziet de grote lijnen niet meer. Je ziet niet meer dat God jou, dat je van hem bent, dat God jou kent. En dat je alles wat je meemaakt, dat het plaat bij het plan van God met jouw leven. Alle dingen werken mee te goede voor hen die God lief hebben. Ook een coronavirus. Daar zou je God voor kunnen danken. Omdat je dat zeker weet. We leven in een tijd waarin we meer belangstelling hebben voor allerlei dingen. Voor muziek en liederen en weet ik wat. Maar komen we nog in de stilte en nemen we voedsel tot ons. Als we eten, dan beginnen we met bidden. En als we gegeten hebben, dan gaan we danken. Zo is me dat vroeger geleerd. Geestig voedsel tot je nemen, dat betekent dat het begint met bidden. En als je het gelezen hebt, ga je danken. Niet? En dan gebeurt er dit. Vers 34. Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding. Want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. Hé, dat is een bekende tekst. Dat er geen haar van je hoofd zal vallen, dat al je haren zijn geteld. Dat had Jezus, de Heer Jezus, ook al gezegd. En het gaat over ons persoonlijk. Dat Christus ons zo kent, dat hij zelfs weet dat de kappers vandaag de dag gesloten zijn. Er valt geen haar van ons hoofd. Zo vast liggen we in zijn hand. En toen hij dit gezegd had, dan gaat Paulus staan in aanwezigheid van alles. Ik zie hem daar op het schip staan, iedereen zit. Iedereen is nog bevreesd, iedereen is bang. En Paulus gaat staan en zegt, ik dank u, Heer God. Ik dank u voor uw woord, ik dank u voor het voedsel. Ik dank u dat we behouden land zullen komen. Het is iets tegen God zeggen van wat je gelooft. Van wat je gelooft. Want er zal geen haar van mijn hoofd vallen, Heere God. Ze zijn allemaal geteld en ik kom behouden aan. Omdat uw woord zegt, hij getuigt van zijn geloof te midden van al deze mensen. Hij richt het hart van al die mensen naar de Heer Jezus toe. Hij richt ze omhoog. Hij richt ze naar de Bijbel toe. Naar het woord van God. En ze worden allemaal stil. En ze vatten, dat is wonderlijk, hè. Ze vatten allemaal moed naar die woorden van Paulus. En ze nemen ook zelf voedsel tot zich. Maar gewoon zeggen, ze gaan ook zelf in de Bijbel lezen. We waren in het schip met in totaal 276 zielen. En toen ze alle met voedsel verzadigd waren, maakten ze het schip lichter door het koren in zee te werpen. En toen werd de dag. Mag ik het zo zeggen? In dit gedeelte, dat is de nieuwe dag. De dag zat eraan te komen. Toen werd de dag. In die hele donkere tijd, waarin God een weg baant door de zee heen. Om zijn gemeente te verlossen en te brengen in zijn huis. Het huis van de Vader. En dan wordt de dag. Dan raken we alle duisternis kwijt. Dan komen we in het licht. Dan hebben we geen zon meer nodig. Want dan is alles wat wie de Heer Jezus is. En alles wat hij heeft gedaan. Dan is hij alles. Dan zijn er geen vragen meer. Dan zijn we niet meer bang. Dan zeggen we niet, hoe komt het nou dat het zo gaat. Dan zijn we zalig, zegt de Bijbel. Dan zijn we volmaakt gelukkig. Omdat we bij Jezus zijn. Dan is er geen nacht meer. Dan is er geen verdriet meer. Dan is er geen pijn meer. Dan zijn we de nieuwe tijd ingekomen die nooit meer ophoudt. Dan zijn we bij Jezus. En daarom heeft God ons opnieuw geboren laten worden. En daarvoor heeft hij ons de Heilige Geest gegeven. Het kan nog zo raar gaan in deze wereld. Er kan nog zoveel storm zijn. Maar God heeft de storm gemaakt, omdat er door voor de zijnen een pad zou zijn. En omdat zij juichend Sion binnen zullen gaan. En hem zullen zien. Amen. Zullen we samen danken. Jezus, we zullen u zien zoals u bent. En we zullen voor u neervallen. U die het werk heeft gedaan wat geen mens kon doen. U die niet gestorven bent omdat u uw zonde moest dragen. U die niet gestorven bent als een gevolg van uw zonde, maar van onze zonde. U die dwars door de zee die er kwam op Golgotha. Al uw golven en baren gaan over mij heen, heeft u gezegd. Maar daardoor heeft u een pad gemaakt. Een pad, Heer Jezus, dat ons brengt uiteindelijk bij u. En daar mogen we naar verlangen, Heer. We hebben vanmorgen gehoord dat de weeën begonnen zijn. U komt spoedig. We mogen naar die tijd uitzien, Heer, dat u komt. En we weten niet hoe lang dat zal duren, of het uren of dagen of jaren nog duurt. Maar als de weeën zijn begonnen, Heer, dan wijzen die vooruit naar uw komst, dat heeft u zelf gezegd. En dan mag ons hart daarop gericht zijn, op u. Vergeef ons, Heer Jezus, als we zo bezig zijn met de dingen die ons in beslag nemen. De dingen die deze wereld in beslag nemen. Als misschien ook wel de angst in ons hart toeslaat. Omdat het geloof in u zo heel ver weg is. Maar u hebt onze haren geteld. Iedereen die hier zit en iedereen die u hoort, die een kind van u is, die kan zeggen dat hij van u is, Heer Jezus. En dat hij u dient of zij u dient. Die mag weten, Heer, dat u meegaat. Dat u ons niet loslaat. We danken u, Heer Jezus, dat ons leven in u verborgen is. Geborgen is ook. En dat we in u mogen zijn. En dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat dat ook niet kan. We danken u voor die geweldige heerlijkheid, Heer Jezus. Dat als we geloven, echt geloven dat we in u zijn. Dat we zo in u naar de Vader gaan. Dat we weten, Heer, dat zonden worden vergeven. Dat er leven wordt weggedaan. Dat er een opstandingsleven uit de dood mogelijk is door u. Mogen nog veel mensen in deze wereld tot geloof komen. Mogen we getuigen naar mensen om ons heen van de tijd waarin we leven, Heer. Mogen we zien dat u het in uw hand hebt. En dat u degene bent die straks de zegels gaat verbreken. Alles ligt in uw hand, Heer. De tijd dat de antichrist zich gaat openbaren, die zal aanstaande zijn. Hij is er al, maar hij is nog niet geopenbaard, leest u in de Bijbel. De wetteloosheid die neemt al toe en we zien het om ons heen. Wacht slechts totdat hij die geopenbaard zal zijn. Wacht slechts totdat u komt, Heer Jezus. Daar willen we op wachten. Uitzien naar u. En u danken, Heer, dat u mijn leven, dat u ons leven, van ons allen persoonlijk, in deze tijd, zo geweldig vasthoudt. Dat we van u zijn. U zij geprezen. U alleen, Heer. Amen.